Goedemorgen. Nou, Den Helder, u hebt een primeur. Het is voor de eerste keer dat ik weer preek. Nou, dat doe ik dan maar weer hier. Als u het goed vindt. Ja. Goed, mijn hartelijke dank. Ik denk dat dat gezegd mag worden, moet worden. Hartelijk dank. Voor alle bemoediging die ik ook van u, van deze gemeente, heb mogen ontvangen. Tijdens de operatie, na de operatie. Al die bemoedigende teksten, kaarten, belletjes en wat al niet meer. En niet in de laatste plaats uiteraard uw gebeden. Nou hoop ik wel, en ik wil niet ondankbaar klinken, nou hoop ik wel... dat dit de laatste keer is dat ik dit doe. Nogmaals, niet omdat ik ondankbaar ben, maar omdat ik het eens ben met mijn huisarts, die tegen mij zei, joh, twee van zulke operaties binnen een jaar is eigenlijk wel genoeg. Nu moet het ook maar afgelopen zijn, en daar ben ik het ook helemaal mee eens. Dat snapt u, hè? Ja. Nou, u weet natuurlijk, u bent ook wat op de hoogte gehouden. Ik heb een hartoperatie gehad. Ik heb maar 5 omleidingen gekregen. En alles functioneert kennelijk goed. Want ik herstel heel snel. Ik zit in de revalidatie. Ook dat gaat prima. Ook na de geleverde inspanning... zijn de waarden van bloeddruk en hartritme weer heel snel terug op het oude niveau. Dus dat geeft dus aan dus dat ik aan conditie opbouwen ben. Dus het gaat goed. En afgelopen donderdag heb ik een soort van test gehad. Dat wil zeggen, ik heb weer les gegeven aan de Bijbelschool. Heb 3 uur voor de klas gestaan en op de benen gestaan. Toen dacht ik van, nou, dan moet dit uur, anderhalf uur in Den Helder ook lukken. Toch? Ja. Het kan best zijn dat ik zo af en toe tussendoor wat hoest. Trekt u zich daar dus gewoon helemaal niks van aan, want dat doe ik ook niet. Dat hoesten, zo heeft mij verteld, het heeft dus 2 redenen, 2 oorzaken. Het eerste, die slangen die door je keel gezeten hebben en daar irritatie hebben veroorzaakt. Dus daar kan het nog van zijn, dat duurt even een tijd voordat dat weer weg is. En ook gebruik van bepaalde medicijnen voor je bloed. Die kunnen als bijwerking inderdaad hebben dat je zo af en toe wat in de kriebelhoest terechtkomt. En dat je dan even hartstochtelijk moet hoesten. Dus als het gebeurt, trek u er niks van aan nogmaals. Ja? Nou, dan weet u weer alles van mij. En dat is ook meer dan genoeg, want uiteindelijk bent u niet voor mij gekomen, maar om te luisteren naar wat Gods woord ons te zeggen heeft. Dus laten we daar dan ook maar mee beginnen. We lezen onze eerste lezing uit Psalm 33. Psalm 33. En het zal u opvallen dat Psalm 33 voor een belangrijk deel ook de dingen zegt die ook al in de voorzang aan de orde zijn gekomen. Ik heb dat niet afgesproken met de voorzanglijsten. Dus die heeft dat zelf gevonden. Zo zie je maar hoe de geest leidt. Psalm 33. Psalm 33. En we lezen daar de eerste 9 versen. Er staat boven een lofpsalm ter ere van Israëls God. Een lofpsalm, een loflied dus. Ja. Jubelt gij rechtvaardigen in de Heere. Een lofzang betaamt de oprechten. Looft de Heere met de citer, psalm zingt hem met de 10-snarige harp. Zingt hem een nieuw lied, speelt schoon op de snaren onder geschal, want des Heeren woord is waarachtig, al zijn werk geschiedt in trouw. Hij heeft gerechtigheid en recht lief. De aarde is vol van de goede tierenheid des Heeren. Door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer. Hij verzamelt het water der zee als een dam. Hij legt watervloeden in schatkamers op. De ganse aarde vrezen voor de Heere. Al de bewoners der wereld moeten voor hem ontzag hebben. Want hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. En dan lezen we nog een gedeelte uit Openbaringen. Openbaringen hoofdstuk 5. Een gedeelte wat gaat over de verzegelde boekrol en het lam. We vallen wat midden in de tekst bij vers 6. Tot het einde. Vers 6. En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan als geslacht. Met 7 horens en 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten Gods. Uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en het heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. En toen het de boekrol nam, wierpen de 4 dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neder, hebben de elk een citer en gouden schalen vol reukwerk, dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang, zeggende, gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En zij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en van de dieren en de oudsten. En hun getal was 10.000 10.000-tallen en 1.000 1.000-tallen. Zeggende met luider stem, het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen. De macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat erin is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon gezeten is en het lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. En de 4 dieren zeiden, amen. En de oudsten wierpen zich neder en aanbaden. Tot zover de lezing van Gods woord. Zalig zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. Wij willen nu stil zijn voor gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we met elkaar samen mogen zijn in uw huis. En dat we dat samen zijn mogen beleven, Heer, in uw nabijheid, onder uw leiding, uw aanwezigheid. En dat we de mogelijkheid hebben, Heere, om u de lof, de dank en de aanbidding van ons hart te brengen. Voor het leven zoals we dat geleid mogen weten door u. In de moeite, in de strijd, maar ook in de vreugdevolle momenten. U bent de God van altijd nabij. De God die leiding geeft en wil geven aan ons leven. Die kracht bemoedigen en troost wil schenken waar we dat ook maar nodig hebben. En zo, Heere, hebt u het mogelijk gemaakt ook dat we hier zijn. Dat we de gezondheid hebben om samen te komen rondom uw woord. Dat u ons geleid hebt tot dusver ook op de weg hier naartoe. En we elkaar nu zo mogen ontmoeten en begroeten in de wonderbare naam van ons Heer Jezus Christus. Heer, we hebben u de lof willen toezingen in de liederen van de voorzang. En ook in deze dienst willen we dat doen. Want u komt de lof, de dank en de aanbidding toe. We danken u voor de opening van uw woord. Dat we de vrijheid hebben om dat woord op te slaan en ook te lezen met elkaar zonder dat we daarin gehinderd worden. En dat we ook zo dadelijk met elkaar onder uw leiding en geleid en verlicht door uw geest mogen stilstaan bij dat woord. Opdat het zal spreken tot ons hart en ook een weg zal vinden naar de praktijk van ons leven. Heere, want u verdient het dat wij christen zijn in praktische zin, dat we zichtbaar maken voor de wereld om ons heen, wie we willen dienen, wie we toegewijd zijn, wie we lief hebben. En niet alleen hier in dit gebouw, in de veilige bescherming van de muren van dit gebouw, maar ook straks daarbuiten in de wereld van alle dag, waar we ook hoon en spot en smaad hebben te verwachten. Maar het is niet erg, Heer, want we weten, u bent ons daarin voorgegaan en u bent ook degene die ons ook in die momenten draagt en kracht geeft en bemoediging schenkt. Zodat we hoe dan ook, hoe het leven er ook uitziet, hoe het ook gaat, blijven uitzien naar die grote dag van uw komst. En we feitelijk, nu al geestelijk, maar straks ook feitelijk, bewoners mogen zijn van het koninkrijk dat komt. Verheerlijk zo uw naam in ons midden. Help ons bij het spelen, bij het zingen, bij het luisteren en doorgeven van uw woord. En nogmaals, Heere, verheerlijk uw naam in ons midden, om Christus wil. Amen. We willen met elkaar nu zingen van Johan de Heer 499. En tijdens de voorzang, in het voorspel, hebben we gelegenheid onze gaven te geven voor het werk van de Heer aan deze plaats. God zegen u ook in uw offer van dankbaarheid. lees ons tekstwoord in Openbaring hoofdstuk 5. En daarvan vers 9 en 10. En zij zongen, de vier dieren en de 24 oudsten, en zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en gij hebt hen, u en mij, voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie, en ge hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En zij zullen als koningen heersen op de aarde. Tot zover. Ik wil met u nadenken over de gelezen gedeelten met als onderwerp een nieuw lied. Een nieuw lied. Ja. Een mensenleven kent diverse omstandigheden en situaties, soms tot vreugde en dankbaarheid, soms ook tot verdriet. Maar Gods ingrijpen, met name in het lijden en sterven van Jezus Christus, heeft het voor ons, voor u en mij, mogelijk gemaakt met het Godsrijk in het vooruitzicht, zingend door de wereld, zingend door het leven te gaan. Ja, misschien denkt u nou bij uzelf van, joh, dat is wel erg optimistisch gesteld. Of misschien denkt u wel bij uzelf, dat zou wel heel erg egoïstisch zijn. Zeker als je let op allerlei gebeurtenissen in deze wereld. Ja. Wel, ik realiseer me dat de omstandigheden van het leven ons de lust tot zingen kunnen ontnemen. Dat er situaties en gebeurtenissen in ons leven zijn en zich voordoen die aanleiding zijn tot andere gevoelens. Maar ik denk ook dat het goed is om te zeggen dat de blijdschap, als gevolg waarvan wij kunnen zingen, niets heeft te maken met prettige of minder prettige omstandigheden. We hebben het dus niet over het gewonnen hebben van een prijs of iets dergelijks, of een andere prettige gebeurtenis. We hebben het ook niet over het verloren hebben van iets wat ons heel dierbaar was, of een andere treurige gebeurtenis. Het blij zijn of het verdrietig zijn heeft dan als bron ons eigen leven. Ons eigen leven. Maar daar wil ik het helemaal niet met u over hebben. En daar gaat het ook helemaal niet over in deze. De blijdschap die ons en anderen tot zingen brengt, heeft een andere bron. En deze bron staat niet onder invloed van prettige of minder prettige situaties. Deze bron, zo laat Gods woord ons weten, is een eeuwig, onveranderlijke bron. Het is een goddelijke bron. Jezus Christus. En deze bron verschaft ons blijdschap, geeft ons moed en geeft ons troost in elke denkbare situatie van het leven. Geeft ons blijdschap, dat is de zekerheid van zijn aanwezigheid. Ook in de meest pijnlijke situaties van het leven. Kortom, de blijdschap als gevolg waarvan wij, u en ik kunnen zingen, is een innerlijke blijdschap en heeft te maken met onze relatie met de Heer Jezus Christus. En die relatie verandert niet met onze levensomstandigheden in prettige of minder prettige zin. Weet u, het zou ook niet juist zijn om nu, bijvoorbeeld als gevolg van al die gebeurtenissen in die wereld, in de wereld, de oorlog, de agressie, de rampen, waarvan we ook moeten vaststellen dat ze toenemen, niet alleen in kracht, maar ook in aantal toenemen. Een belangrijk signaal waar Gods woord van spreekt als het gaat over de eindtijd. Nee, ik ga me niet zitten verliezen in allerlei prognoses. Ik signaleer simpelweg dat de intensiteit toeneemt en dat het aantal toeneemt. Zonder nou te zeggen van volgende maand komt Jezus weer. Dat doen we niet. Wij wachten gewoon rustig tot het zover is. Dat wil zeggen, we werken rustig totdat het zover is. Ja. Dus het zou ook niet juist zijn om dus nogmaals als gevolg van al die gebeurtenissen waar we kennis van nemen, waar we soms ook hevig van onder de indruk zijn, waar we misschien zelfs ook wel verdrietig over kunnen zijn, nu een rem te zetten op onze geloofsbeleving en op onze geloofsvreugde. Ik kan me wel voorstellen dat mensen bij dit onderwerp zoiets hebben van, ja, kunnen wij nu wel zo uitbundig zijn, terwijl elders in de wereld zulke vreselijke dingen gebeuren? Weet u, in de eerste plaats doen we God tekort als we daarvoor zouden kiezen. En dan heb ik het nog niet eens over de grote aantallen van mensen die God voor dit soort rampen dan ook verantwoordelijk houden. Ten tweede, in welke zin zou dat nou verandering brengen in de situatie? Moeten we dan niet begaan zijn met deze mensen? Natuurlijk wel. De christelijke liefde, de liefde van Jezus Christus, vraagt onze betrokkenheid. Maar de vraag is of we onszelf en anderen een dienst bewijzen door, om het maar eens bijbels te zeggen, in zak en as te gaan zitten. Door ons te hullen in een droevig stilzwijgen. Ik denk dat gebed en een blijmoedig getuigenis juist voor hen die zulk een groot verdriet te verwerken hebben van meer betekenis is, en dat is ook Gods weg, dat is ook de weg die God ons wijst, dan in te stemmen met de hopeloosheid van de situatie. Weet u, Gods handelen in Jezus Christus is er altijd op gericht om mensen op te richten. Te richten ook op Hem als enige hoop in het leven. Ook als dat leven heel pijnlijk is geworden. En ook als dat leven eindigt in sterven. Zoals gezegd, we hebben als christenen, we hebben als kinderen van God reden te over om vrolijk te zijn. Nee, niet zoals bij het carnaval. Of welke andere zogenaamde feestelijke gebeurtenis. Dat is blijheid in een leeg omhulsel. Blijheid in een leeg hart. God wil juist ons hart vullen. En als we dus door Hem gevuld worden, als ons hart door Hem gevuld wordt, Dan hebben we alle reden om vrolijk te zijn en om blij te zijn. En dat mag. En dat kan in Jezus Christus ook uitgangspunt van ons leven zijn. Maar we zouden er desondanks voor kunnen kiezen om per definitie, los van allerlei voornoemde situaties, er een soort van sombere levenshouding op na te houden. Met treurige blikken om ons heen te kijken. Of zoals dat ook wel eens verwoord wordt, hoe treuriger, hoe vromer. Hoe treuriger, hoe vromer. Ik hoop niet dat er iemand is onder ons die daarvoor zou kiezen. Want het lost niks op. Het zou van grote dwaasheid getuigen. En ik bedoel dit ook in algemene zin, geldend zowel voor gelovigen als ongeloven, als we daarvoor zouden kiezen. Want, zeg nu eens zelf, hebt u nou ooit meegemaakt dat pessimisten of zwartkijkers zichzelf en anderen gelukkig hebben gemaakt? Is het leven in het algemeen of ook persoonlijk er beter en gemakkelijker en opgewekter onder geworden onder al die doemdenkerij? Nee toch? Integendeel. Weet u, het getuigt, en ik spreek dan weer over ons, over u en mij als christenen, van een christelijk verstandige keus om de moeite van het leven niet al te zwaar op te nemen. En weet u waarom niet? Wel heel eenvoudig, omdat ze voorbij gaan. En weet u, het getuigt evenzeer van een verstandige keus om de genietingen van het leven niet de hoogste plaats te geven. En waarom? Wel heel eenvoudig, omdat ook aan deze dingen een einde komt. Natuurlijk, we moeten elkaar niet wijsmaken op dit punt. De weg naar het koninkrijk van God is een kruisweg. Is een weg van moeite en van strijd en van vaak intense worsteling. Maar ook daar hebben we het voorrecht, als christenen, het gebruik te mogen maken van goddelijke zegeningen. In die gevallen, die situaties, mogen we grijpen naar het wapen van het gebed. En mag het de inhoud van dat gebed voor onszelf en voor elkaar zijn, dat we ondanks de situatie toch ons kruis vrolijk achter Jezus aan blijven dragen. Het is geweldig bemoedigend om in die momenten waarin de dreiging groot is en de moedeloosheid toeslaat en het heel verleidelijk wordt om het hoofd in de schoot te leggen, om dan te grijpen naar het hulpmiddel van het gebed. Het is ons niet voor niets gegeven. God wist dat we dit stuk buitengewoon belangrijk gereedschap nodig zouden hebben. Daarom. En staande onder het kruis, maar met het oog gericht op de kroon, ervaren we de moeite, de strijd, de worsteling. Maar vervul de liefde en de genade van God tegelijkertijd ons hart met blijdschap. Ons hart met blijdschap. En ik ben blij dat ik God nu, om maar even in het voorbeeld te blijven, ik ben heel blij dat ik God nu een goed doorbloed hart mag aanbieden. Ja. Weet u, dit noemen we gemeenschap hebben aan het lijden van Jezus Christus. En tegelijkertijd, zo zegt ook Petrus in zijn brief en ook Paulus in de Romeinen. En tegelijkertijd deelgenoot zijn van zijn heerlijkheid. Deel hebben aan het lijden en deel hebben aan zijn heerlijkheid. Zeker, we zeiden al, het leven van een christen, ook van een christen, is strijd. Voortdurende strijd. Lees Jacobus er maar op na, lees de brieven van Petrus er maar op na. Het is voortdurend strijd. Maar niet van nederlaag tot nederlaag, maar van overwinning naar overwinning. Ja, zegt Paulus in de Romeinen, we zijn zelfs meer dan overwinnaars. En als we als christen in de levensstrijd niet meer weten van overwinning, weten we dan nog wel wat christen zijn werkelijk betekent? Weten we dan nog wel wie en wat God voor ons is? Weet u, de toekomst houdt heel veel dingen voor ons verborgen. Maar het kan niet zo zijn dat we dan een houding aannemen van niets weten. Van fatalisme, van gelatenheid enzovoort. We hebben niet voor niets het woord van God. Het woord van de profetie. God zegt in Genesis 18 vers 17. Zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Nou, dat geldt evenzeer voor ons. God laat ons niet in onwetendheid. En daarbij hebben de belofte, zo staat in Romeinen 8 vers 28, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben en die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Het kan best zijn dat we gevoel hebben dat er geen tijd is geweest zoals de onze. Er is mogelijk nog nooit zoveel verontrusting en zoveel druk en zoveel dreiging op elk gebied geweest als juist in onze tijd. Maar de Heer Jezus heeft gezegd in zijn eindrede Matteüs 24 vers 6. Zie toe. Kijk er maar naar. Maar vrees niet. En word niet verschrikt. Want al deze dingen moeten geschieden. En nog is het einde niet. En dan worden als voorboden genoemd van het naderend einde oorlogen, hongersnood en aardbevingen. Vreselijke dingen. En we leven mee met hen die het overkomt. Maar Gods woord zegt dat we te midden van dit alles moed mogen houden. En vrolijk mogen en ook kunnen zijn, omdat we in afwachting zijn van een heerlijke toekomst. Van een heerlijke toekomst. Maar dat moed houden en vrolijk zijn niet als een vanzelfsprekendheid. Het is geen automatisme. Weet u dat moed houden en dat vrolijk zijn, dat wordt ons deel en wordt ook bevorderd in ons als we instemmen met dit nieuwe lied. Als we instemmen met het nieuwe lied, zoals dat wordt aangereikt in onze schriftlezing. In dit lied wordt het Lam van God toegezongen als verlosser. Door zich als lam te laten slachten. We staan weer vlak voor het moment van de lijdenstijd. We zijn weer op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Hij heeft zich als het lam laten slachten. En zo heeft Jezus Christus voor God verlosten gekocht. U en mij met zijn bloed. Er kan niet genoeg de aandacht gevestigd worden op het bloed van de Heer Jezus Christus als enige prijs voor de verzoening, voor de verlossing en de schepping van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij is onze bloedverwant geworden. Die plaatsvervangend het verloren erfdeel terugkoopt met zijn bloed. Hij is het die de losprijs betaalt met zijn leven. Met welk doel heeft hij de mens losgekocht? Omdat ze aan God toebehoren. En hem loven, daarom staat er ook, hij heeft hen goden losgekocht. Goden losgekocht. Dat wil zeggen, voor God losgekocht. Vanuit de gebondenheid van de slavernij van de zonde worden we gesteld in de vrijheid van het kind van God zijn. We zijn Gods eigendom geworden. Gods eigendom. En dat geldt voor een ieder die gelooft, uit elk geslacht, uit elke taal, uit elk volk, uit elke natie. Daarom is hij het lam waardig om de boekrol te openen. Want zo staat er, gij hebt hen gekocht en betaald en tot koningen en priesters gemaakt. Had u ooit kunnen denken dat u koning zou worden? Had u ooit kunnen denken dat u priester bent geworden? We horen zo af en toe wel eens van mensen die zalig gesproken worden. Dan denk ik van, waar maak je je druk over? Want we zijn allemaal al zalig. Ja, we zijn allemaal al priester. Dus, allemaal priester. Alleen op grond van dit offer zal de gemeente van Jezus Christus op aarde kunnen regeren, de nieuwe aarde, als koningen en priesters. En hier wordt niet alleen beloofd dat we op die nieuwe aarde zullen zijn en door God geregeerd zullen worden, maar dat we ook daadwerkelijk in die Godsregering zullen delen. We zullen ten volle mens zijn naar het beeld van Jezus Christus. Naar het beeld van God. We zullen niet meer door wetten in het spoor gehouden worden, maar in vrijheid en volkomenheid God dienen. En met hem over de aarde regeren. En zo komt dat koninkrijk van God volkomen tot zijn recht op die nieuwe aarde. En al deze genoemde onderwerpen vormen de aanleiding tot dit nieuwe lied. En volgens de grondtekst is het een loflied. Oide staat er. Als je goed luistert lijkt dat al wat op ons ode. Toch of niet? Een ode, ja. Een loflied. Waarbij gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus waard is om te ontvangen. Kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. Zo is dat. En we horen dat alle partijen in de hemel daarmee instemmen. Maar dat het nog verder gaat. Het amen wordt ook uitgesproken door alle schepsel. In hemel en op aarde en onder de aarde, zo lezen we. De verlossing door Jezus Christus omvat ook heel de schepping. Niet alleen de mens. Niet alleen de mens. Maar geldt ook de schepping die volgens Gods woord in Romeinen 8 vers 22 in barensnood is en uitziet naar het openbaar worden van u en van mij in de heerlijke persoon van Jezus Christus. Dat zal het moment zijn dat de vernieuwing zijn beslag krijgt. Nou, beleven ook wij de moed en de blijdschap van de zangers van dit lied? Het is afhankelijk of we van harte kunnen instemmen met dit lied. Stemmen we van harte in met dit lied? En daarbij zijn een aantal dingen van belang. Het lied spreekt van verlossing. Gekocht door het bloed van Jezus Christus. Maar van belang is natuurlijk of wij kunnen zeggen, ik ben verlost. Ik ben verlost door het bloed van dit lam. Dat kunnen we alleen zeggen en zingen. Door te geloven in hem die mijn leven heeft vrijgekocht. En geloven betekent ook hebben. Hebben. Dat wil zeggen, hem omarmen als Heer en Heiland. En tegelijkertijd jezelf aan hem weggeven. En jezelf weggeven, dat betekent toewijding. Toewijding. Ik heb gisteravond in een gesprek nog tegen iemand gezegd, en ik wil u dat niet onthouden. Zonder dat ik daar iets aan af wil doen. Maar dat op gezette tijden er sprake is in kerken en gemeenten en kringen van evangelisatiearbeid. Nou is dat al een hele kunst om mensen bij elkaar te krijgen die daar mee willen doen. Maar weet u, eigenlijk zou dat hele gedoe niet nodig zijn. Als wij gewoon in de praktijk van ons leven zouden laten zien wat we vanmorgen met elkaar horen. Gewoon in de praktijk van alle dag zouden laten zien. Dan hebben we al die kunstgrepen niet nodig. En zal de wereld zich verbazen, verwonderd zijn over. Weet u, eigenlijk al dat evangelisatiewerk is een buffet van onvermogen aan de christenen. Want we doen dus niet wat we zouden moeten doen. Dat is aan de ene kant inderdaad Christus omarmen als onze verlosser en heiland. En tegelijkertijd onze toewijding aan hem. Dat wil zeggen navolger zijn. Navolger zijn. Ja. Toewijding betekent, ik behoor mijzelf niet meer toe. Zoals we dat misschien ook wel eens zingen. Ik ben zijn. En hij is mijn. Huh? Ja, ik ben zijn en hij is mijn. Dat wil zeggen, ik wijd mijn leven aan hem. Zonder hindernissen? Natuurlijk niet. We krijgen te maken met allerlei hinderpalen op die weg. En toch mogen we daar ongehinderd langs heen gaan, zonder ons eraan te stoten of te verwonden, tenminste, als we als laatste ook nog zingen, alles leg ik voor u, mijn heiland, neer. Alles. Als we onszelf niet met alles aan de voeten van de Heer hebben neergelegd, met het doel om het niet meer terug te nemen, als we dat niet gedaan hebben. Ik hoop niet dat dat voor wie dan ook geldt. Dan leiden we een tobberig, een sukkelig, kreupel geestelijk leven. En zal er van de blijdschap en de vreugde, zoals dit lied verwoordt, weinig in ons leven te bespeuren zijn. Maar dat is niet wat God wil. En dat is ook niet wat God ons toewenst. Ook nu. Ook nu roept hij ons allemaal op. Persoonlijk. Om persoonlijk mee in te stemmen met de inhoud van dit nieuwe lied. En Gods geest wil helpen om dit ook tot een persoonlijk eigendom te maken. Gods liefde wenst ons allen vreugde, blijdschap in het hart en een loflied op de lippen. Ik wil eindigen met de vraag. Zijn u en ik al lid van dit koor geworden? En studeren we ook al, elke dag, dag in, dag uit, ijverig op dit lied, want het komt je niet aanwaaien hoor. Ik bedoel, het vliegt je dus niet als gebraden kippen de mond in. Het komt je niet aanwaaien. Studeren wij ijverig, van dag tot dag. De psalmist zegt, uw wet is mijn vreugde. Anders gezegd, uw woord is mij een vreugde. Van dag tot dag studeren we al ijverig elke dag op dit lied. En zingen we. Zingen we. Ook al is het gebrekkig. En soms misschien ook wel wat onzuiver. Het zij zo. Maar de vraag is, zingen we mee? Zingen we mee? Ik denk dat ik spreek naar het hart van de God. En van de Heer Jezus Christus. Als ik ons allemaal een blijmoedige en vrolijke zangtijd toewens. Amen. Nou, laten we dan meteen maar gaan zingen van lied 134. 134 uit Johan de Heer. Staat niet in het bundeltje, dus dan moet ik het ook maar zo doen.